Dat is heel bijbels. In het zweet uws aanschijn zult gij. Staat er in Genesis. Dus af en toe zie je me een beetje deppen. Goedemorgen allemaal, opnieuw. Vorige week hebben wij het in de dienst gehad over Barnabas, de zoon van vertroosting. We kijken in deze weken, wat mij betreft even, als ik mag spreken, naar de mensen die in Handelingen beschreven worden, waar we iets meer in het boek Handelingen van te weten komen. En zo hebben we gekeken naar Filippus en afgelopen week al een stukje naar het verhaal van Barnabas. Maar we kijken vandaag nog even naar het vervolg daarvan, want er wordt nogal wat over hem verteld. En we doen dat met name omdat die mensen in Handelingen, die leven eigenlijk in dezelfde omstandigheden als jij en ik. De discipelen hebben, Jezus tastbaar meegemaakt. Zij wandelden, volgden hem en trokken dagelijks met hem op, konden vragen stellen enzovoort. Maar na Jezus hemelvaart en na Pinksteren is er een hele nieuwe situatie ontstaan. Nu leven zij, en dat beschrijft het boek Handelingen, geschreven door Lucas, die allemaal getuigen verslagen heeft verzameld. Nu leven zij onder de leiding van de Heilige Geest. En hoe ziet dat eruit? Wat maken ze allemaal mee? Hoe zijn ze? En dat geldt eigenlijk ook voor ons. Daarbij zijn jullie zalig verklaard door de Heer Jezus. Hij zegt op een gegeven moment tegen iemand die hem benadert: je gelooft omdat je gezien hebt. Volgens mij was het Thomas. Maar zalig zij die geloven en niet gezien hebben. Maar alleen maar gehoord uit het woord van God en geleid door de Heilige Geest. Dus in Handelingen waren we met het leven van Barnabas eigenlijk tot ontdekking gekomen dat Barnabas, de zoon van vertroosting, wordt hij genoemd als een bijnaam. Hij heet eigenlijk Jozus of Jozef. Maar dat blijkt een man te zijn die een echte herder, een pastor. Hij komt op een gegeven moment, omdat er in Antiochië allerlei opwekkingsdingen waren uitgebroken. En dat was allemaal veroorzaakt door een stel mensen uit Cyprus. Jonge christenen uit Cyprus die in Antiochië de boel op stelte kwamen zetten. En aangezien Barnabas ook een Cypriot is, wordt hij gevraagd door de leiding in Jeruzalem: wil jij eens kijken wat er aan de hand is en eventueel orde op zaken stellen? Nou, hij komt daar en er wordt beschreven hoe hij heel blij is en bemoedigd door wat daar gebeurt en mensen aanspoort en bemoedigt om verder te gaan met Jezus. Maar er staat ook heel duidelijk beschreven dat hij dan op een gegeven moment de boel daar even achterlaat en op zoek gaat naar Paulus, toen nog Saulus genaamd. Hij was degene die, toen Paulus door... Hoor ik daar een amen in de hoek? Prachtig. Hij was degene die door... Saulus eigenlijk net die ontmoeting had gehad op de weg naar Damascus. En nadat hij een beetje bijgekomen was, zich probeerde te voegen bij de discipelen in Jeruzalem. Toen was iedereen bang voor hem. Barnabas, die is naar hem toegegaan, naar Saulus, heeft zijn verhaal gehoord en heeft hem onder zijn hoede genomen en hem geïntroduceerd in de kring van de discipelen in Jeruzalem. Je leest dan hoe Barnabas het verhaal van Paulus vertelt. Met andere woorden, ik geloof hem. Volgens mij is dit echt, klopt. Jezus heeft hem echt ontmoet, hij is veranderd. En dan Saulus die gaat naar Tarsus en die studeert daar volgens mij een hele poos op alles wat hij nu ontdekt heeft. En dan gaat Barnabas Saulus halen en die brengt hem naar Antiochië. En vanaf het moment dat Saulus daar is, zie je dat er dingen beginnen te veranderen. Zodanig dat in Antiochië worden christenen voor het eerst christenen genoemd. Mensen van de weg van Christus. Mensen die Jezus volgen, die bij Christus horen. Dus met andere woorden, Barnabas en Saulus samen zijn een ideaal koppel om die gemeente te bouwen en toe te rusten. De ene met onderwijs en uitleg, waarvan we nu nog de vruchten plukken. Meer dan het halve Nieuwe Testament staat vol met brieven van Paulus, toen nog Saulus. En Barnabas, degene die, ik denk bijna de herder die het verbindt, die het bij elkaar brengt, die ziet wat er nodig is. Nou, het verhaal vorige keer eindigde met een aankondiging van een profeet, Agabus genoemd, die zei, er komt een hongersnood aan over de wereld, zei hij. En dat was waarschijnlijk in die tijd de kenbare wereld van het Midden-Oosten. En die hongersnood is ook inderdaad gekomen. Maar voor die tijd besloot die gemeente in Antiochië uit mededogen, wat ze denk ik geleerd hebben van die Barnabas, zoon van vertroosting, van mededogen, besluiten ze om een collecte te houden en ze sturen dan Barnabas en Saulus naar Jeruzalem om dat geld te gaan brengen. En dat is een prachtig geschenk, want daarmee kan Barnabas ook in Jeruzalem verslag doen van wat er nou eigenlijk allemaal gaande was in Antiochië. En dat het geen puinhoop was geworden daar. En nou, dan staat er in Handelingen 12, pikken we het op. En het woord des Heren wies, groeide en verbreidde zich. En Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na hun liefdedienst te hebben volbracht. En namen ook Johannes, bijgenaamd Marcus, mede. En dat is even een mooi detail, want dat is een belangrijke toevoeging waar het vandaag een beetje om centreert. Het is Barnabas die neemt Johannes Marcus mee. En dan blijkt uit latere tekst, dat is zijn neefje. Dus ook waarschijnlijk iemand uit Cyprus. En hij heeft zijn neefje dus nu onder zijn hoede genomen. Om die op te leiden, mee te nemen, te laten zien hoe werkt dit allemaal. Die zendingsreizen enzovoort. En dan in Handelingen 13 vers 43. Dan zien we voor het eerst een kentering, een omkering plaatsvinden. Dat Lucas, die noemt steeds Barnabas en Saulus. Maar vanaf 13 vers 43 zegt hij Paulus en Barnabas. Dus dat is bijzonder om op te merken. Langzaam maar zeker is door de hulp van Barnabas de rol van Paulus, net als zijn naam, veranderd. Hij is langzaam maar zeker niet meer degene die de stagiaires, die onder de hoede is, de leerling van Barnabas. Maar langzaam maar zeker is hij boven zijn leraar uitgestegen. En is hij degene die de leider is van het team. Degene die de voorman is. En dat zie je wel op meerdere plekken gebeuren. Met name als ze op zendingsreis gaan. Maar even die zendingsreis. De eerste zendingsreis begint dan in Handelingen 13. En er staat er dit. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren. Onder wie? Barnabas, Simon, die Niger of Niger genoemd wordt, Lucius, de Cyrener, Manaem en een jeugdvriend van de tetrarch Herodes en Saulus. En op een dag toen ze aan het vasten waren en de samenkomst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus, daar heb je hem nog in die volgorde, ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. En nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest en gingen ze eerst naar Seleucië en vandaar per schip naar Cyprus waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze de boodschap van God in synagogen van de Joden en Johannes Marcus was met hen meegegaan om hen te helpen. Er is nog een mooi detail hier wat je dan leest. Is ze gaan, als die eerste zendingsreis begint, eerst naar Cyprus toe. Eerst naar de thuisbasis van Barnabas en Johannes Marcus. Dat is ook een geschenk eigenlijk, hè, dat Johannes Marcus en Barnabas eerst het evangelie mogen vertellen aan hun familie, hun volksgenoten. En dan lezen we ietsje verder. En Paulus en die met hem waren, voeren af van Paphos en kwamen te Perge in Pamphylië. Maar Johannes Marcus scheidde zich van hen af en keerde weder naar Jeruzalem. Dus tot die tijd ging hij mee, was hij onder de hoede van Barnabas en Paulus aan het leren en aan het stage lopen en aan het ontdekken hoe het allemaal was. Maar om onduidelijke redenen, het wordt niet vermeld waarom, keert hij na die eerste etappe terug naar Jeruzalem, Johannes Marcus. We weten niet wat er aan de hand was, we weten niet wat er gebeurd was, we weten niet. Had hij heimwee misschien? Als hij heimwee zou hebben, dan zou je denken, hij blijft in Cyprus achter. Waarom gaat hij naar Jeruzalem terug? Had hij moeite misschien met de situatie, met hoe dat team functioneerde? Zag hij dat zijn oom Barnabas langzaam maar zeker plaats moest maken voor de rol van Paulus? Vond hij dat ingewikkeld? We weten het niet, het is giswerk. Maar wat we wel weten is dat later als de tweede zendingsreis begint, in Handelingen 15, vers 36, Lucas dit opschrijft. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas, laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor. Omdat hij, Johannes Marcus, hen in Pamfylië in de steek had gelaten en zich niet aan hun werk en zich aan hun werk had onttrokken. Sorry. En een en ander leidde tot grote oneenigheid, staat er dan. Zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Johannes Marcus naar Cyprus vertrok. Nou, dit is wel schokkend, vind ik, als ik eerlijk ben. Je kunt toch wel zeggen dat Paulus en Barnabas, dat zijn twee van de helden uit de jonge kerk. Er wordt heel veel over hen geschreven in het boek Handelingen. En dan staat hier dat die twee gewoon een ordinaire ruzie krijgen. Zodanig dat ze uit elkaar gaan. De een gaat die kant op, de ander gaat die kant op. Ik vind, laat ik dat er even bij zeggen. Ik vind dit heel eerlijk van de Bijbel. Van Lucas ook. Hij wint er geen doekjes om. Hij legt niet uit. Hij vertelt gewoon, dit gebeurde er. Ze kregen ruzie. En ze werden bitter naar elkaar, zegt hij zelf. En daarom gingen ze uit elkaar. En het onderwerp van de strijd was Johannes Marcus. En meer weten we niet. Dit is het. We weten nog wel wat meer gelukkig, maar even hierbij stilstaan. Waarom doet Lucas dat zo? Waarom doet de Bijbel dat zo, zou je kunnen zeggen? Nou, ik kan in ieder geval één reden bedenken. En dat is dat dit verhaal laat zien dat deze mannen, die geweldig door God gebruikt werden, mensen waren zoals jij en ik. Tenminste, mensen die net als ik wel eens ruzie hebben. En misschien heb jij dat ook wel eens. Can I hear an amen? Goed, nou, die lach is ook goed. Ik hoor jullie. En ik denk dat tot soberheid stemt, maar dat dat ook wel een uitnodiging is. Het feit dat jij en ik af en toe ook moeite hebben met een ander, zelfs met een ander die Jezus net als jij volgt, dat het wel eens leidt tot oneenigheid, dat het wel eens leidt tot moeite om samen op te trekken, dat verhindert de Heilige Geest niet om ook door jou en mij heen te werken. Als het verhaal daar maar niet eindigt, dat is wel even heel belangrijk. En we zien zo meteen dat het verhaal voor hen daar ook niet eindigt. Maar op dit moment geeft Lucas even verder geen toelichting. Behalve dan dat hij vertelt waar Paulus heen ging en waar Barnabas en Johannes Marcus heen gingen. Eigenlijk doen Barnabas en Johannes Marcus precies hetzelfde als Paulus. Ze gaan terug naar de plekken waar het evangelie eerst gebracht werd door hen. En Barnabas en Johannes Marcus gaan eerst dan naar huis, naar Cyprus. Eerst naar de familie, eerst naar de volksgenoten en kijken hoe is het daar. Volgen ze Jezus nog steeds? Nou, gelukkig vertelt de Bijbel dat het hier niet bij gebleven is. In 1 Korinthe 9, vers 6, daar zie je dit. Zie hier mijn verdediging, zegt Paulus, tegen wie zich een oordeel over mij aanmatigen. Hebben wij geen recht op eten en drinken? Zouden wij niet het recht hebben een gelovige echtgenoot op onze reis mee te nemen? Zoals de andere apostelen, de broer van de Heer en Kefas. Kefas is een andere naam voor Petrus. Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien? Daar noemt Paulus Barnabas weer. En dat is in een brief aan de Korinthe. En als je de reizen van Paulus en Barnabas goed leest, dan zijn ze nog niet in Korinthe geweest als ze die ruzie krijgen. Met andere woorden, de Korintiërs hebben Paulus en Barnabas weer samen gezien. Ze zijn weer samen op reis geweest. Lucas vermeldt de naam van Barnabas daarna niet meer, maar we lezen uit Paulus zijn eigen verslag dat het tussen Barnabas en hem weer goed gekomen is. Dat ze samen weer in de bediening van het koninkrijk staan. Hoe dat goed gekomen is, daar besteedt de Bijbel geen tekst aan. Maar dat daar woorden van vergeving en van belijden zijn gesproken, dat kan haast niet anders. Maar hoe is het dan met Johannes Marcus? Nou, in Colossenzen 4 vers 10, daar zegt Paulus dit. Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. Evenals Barnabas neef Marcus. Over hem hebt u al instructies gekregen. Ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt. Dus Paulus zegt, Aristarchus, mijn medegevangene. Nu zijn we nog iets verder in het verhaal. Paulus zit inmiddels gevangen. En Paulus die zegt, Aristarchus groet u. En de neef van Barnabas, Johannes Marcus, groet u. Johannes Marcus is dus bij Paulus daar. En wordt door Paulus naar hen toegestuurd, naar de Colossenzen, om datgene wat Paulus aan hen mee wil delen, door te geven. Dus ook die relatie is weer volkomen hersteld. Zodanig zelfs dat Paulus Johannes Marcus nu de boodschap toevertrouwt. Het is geen stagiair meer. Net als Timotheus wordt hij naar de gemeente toegestuurd om daar de gemeente te dienen met verder onderwijs en aanstellen van leiders enzovoort. Dus in die zin is er troost in dit verhaal. Het komt gelukkig weer goed. Maar wat kunnen we hieruit leren? Nou, ik dacht eerst eens even kijken naar dat perspectief van Johannes Marcus. Johannes Marcus krijgt te maken met een Paulus die nee zegt. En Barnabas die wil hem weer meenemen op zendingsreis. En Paulus is heel vierkant en zegt nee. Ik wil hem er niet bij hebben. Iemand die zich op deze manier heeft onttrokken aan de opdracht, die kan niet mee. Nou, ik moet een klein beetje invullen. Dus stel nou, waarom zou als jij Paulus was, als ik Paulus was, waarom zou je nou nee zeggen? Is dat nou alleen maar omdat je zo'n vierkante kerel bent die niet zomaar even over zijn hart kan strijken zoals Barnabas dat kan? Of zou er ook nog iets meer aan de hand kunnen zijn? Zou het kunnen zijn dat de reden waarom Paulus hem later wel weer in dienst neemt, is omdat er een goed gesprek heeft plaatsgevonden? Waarbij Johannes Marcus een antwoord heeft kunnen geven, misschien wel mede dankzij het feit dat Barnabas met hem verder is gegaan en een vraag heeft gesteld van, joh, waarom ben je nou toen ineens zomaar naar huis gegaan? Waarom hield hij er ineens mee op? Wat was er aan de hand? En dat Johannes Marcus tevoorschijn is gekomen met datgene wat er aan de hand was. En ja, wat dat was, we weten het niet. Daar kun je alleen maar naar gissen. Maar ik weet wel vanuit mijn leven, ik heb soms zo'n botsing nodig om toe te komen aan de dingen die eigenlijk onder de waterlijn van mijn gedrag spelen. En dan heb ik vaak die beide figuren nodig. Er is dan bijna altijd een Paulus-achtig iemand die vierkant, of minder vierkant, maar die nee zegt. Die iets wat ik wil en wat ik vanzelfsprekend zou vinden mij niet geeft. Waardoor ik in een soort innerlijke crisis terechtkom. Ik zou bitter kunnen worden, ik zou boos kunnen worden. En als er dan een Barnabas is, een zoon van vertroosting, die met mij op wil trekken en die mij eens eerlijke vragen wil stellen, midden in die emotie die ik dan voel, dan kan ik dankzij die hulp vaak toekomen aan, wat was er nou eigenlijk aan de hand? Paulus die zei dat niet zomaar. Waarom kwam ik in deze situatie terecht? Wat was er? Waarom ben ik niet meegegaan? Waarom kan ik niet omgaan met dat nee? Waarom word ik zo boos? Nou, en ik leer daar in ieder geval zelf deze les van. En ik wil je dat ook graag meegeven. Zorg dat die beide in je leven een rol kunnen spelen. En uit ervaring weet ik inmiddels, ik moet zorgen dat ik standaard Barnabassen in mijn leven heb. Ik heb elke maand een gesprek met een geestelijke begeleider die met mij praat over mijn geloof en mijn emoties enzovoort. En dat is heel fijn, dat is een soort standaard afspraak. Zodat als ik tegen een Paulus aanloop, dat ik meteen weet waar de halte is waar ik vertroosting kan vinden. Maar ook waar ik goede vragen naar me toe krijg over wat er nou eigenlijk gebeurd is. Maar wat ik ook nodig heb, is dat de Heer af en toe dergelijke botsingen misschien wel, zou je ze kunnen noemen, in mijn leven toelaat. dat ik tegen Barnabas een aanloop. Tegen Paulus een aanloop. En ik denk, wat ik ook leer, is dat het soms niet zo verkeerd is om een Paulus te zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee is niet per se altijd een verkeerd antwoord. Hè? Wij zijn niet geroepen om yes man of woman te worden. Ik weet niet of dat jullie wat zegt, die film. Yes man, ga maar eens kijken, dat is een film. Maar het is niet alleen maar zo dat het evangelie, als er staat, is ja en amen. Dat het betekent dat jij alleen nog maar ja en amen mag zeggen. Soms is het goed om te zeggen van nee, wacht even, stop. Even nee, nu. Omdat er eerst andere dingen aan het licht moeten komen. Andere dingen aan de orde moeten komen. En ik denk dat Paulus dat wel heel mooi demonstreerde. Zoals Johannes Marcus weggegaan was, kon hij niet mee verder op hun reis. Er moesten eerst eens een aantal dingen besproken worden, aan het licht komen. In het reine komen. Nou, als ik even naar de andere kant kijk, het perspectief van een Barnabas. Ik weet niet hoe jij in elkaar zit, of je meer zou herkennen in een Paulus die makkelijk zegt van nee, tot hier en niet verder. En er moet eerst gepraat worden en komt tevoorschijn. Of dat je een Barnabas bent die dan zegt, ach, Paulus jongen, ik heb me toch ook over jou ontfermd. Waarom moet je nou zo vierkant doen? En die dan dat niet kan verkroppen en dan Johannes Marcus onder zijn armen heeft als hij merkt dat die Paulus, dat er geen land mee te bezeilen valt op dit moment. En dan maar met die jongen verder gaat. Dat herdershart van Barnabas is een ander karakter dan dat van Paulus. En ik denk dat het bij Barnabas, je ziet dat later die relatie ook weer goed gekomen is. Ik denk dat het was voor hem ook wennen. Dat langzaam maar zeker Saulus Paulus is geworden. En dat zijn eerdere jonge vent die hij onder zijn hoede had genomen, nu zo gegroeid is in zijn bediening en in hoe God hem gebruikt en leidt, dat Paulus nu steeds eerst wordt genoemd. En dat Paulus de leider is en niet Barnabas meer. Dat is wennen, dat is een kunst om dat te kunnen. En ik vind het eerlijk dat de Bijbel lijkt aan te geven dat Barnabas daar ook wel eens een keer een beetje tegenaan liep. En dat Barnabas daar ook mee geworsteld heeft, denk ik, als ik het zo lees. Maar dat hij tegelijkertijd moedig genoeg was om het weer bij te leggen met Paulus. En Paulus met hem. Want het zal heus niet van één kant alleen maar gekomen zijn. Kortom, ook als je meer bent zoals een Barnabas, dan is de uitnodiging denk ik van de Bijbel om daardoor heen te gaan in relaties met mensen. Om daar, het is niet erg als je daaraan moet wennen dat soms zo loopt. Maar het is ook goed om dan dat los te laten. Paulus, de Paulussen los te laten misschien in je leven en weer een Johannes Marcus te mogen helpen en opleiden. En blij te zijn met datgene wat God in hen bewerkt en aan het doen is. Goed, ik ga afsluiten. Wat kun je hier nou uit meenemen? Nou, ik denk wat ik je mee wil geven is, als je eens nadenkt en als je eens bidt over de momenten dat je tegen een nee bent aangelopen in je leven. Hoe ben je daarmee omgegaan en wat heeft het met je gedaan? En wat is er misschien nog mee te doen? Paulus en Barnabas waren niet zomaar weer goede vrienden, waren niet zomaar weer op reis. Barnabas is wel eerst helemaal naar Cyprus toegereisd en heeft daar een hele poos met Johannes Marcus gezeten. Maar langzaam maar zeker is daar denkwerk gedaan, bidwerk gedaan. En ik kan me voorstellen dat er sommige dingen zijn in jouw en mijn leven waar dat denkwerk en dat bidwerk nog gaande is. En ik denk dat de Heer misschien vandaag tegen een aantal van ons in ieder geval wil zeggen, oké, kom op, ik wil graag met je onder de waterlijn kijken. Waarom vond je dat nee nou zo moeilijk? Wat zou je er nou nog mee kunnen? Als je het nou eens probeert te zien als een uitnodiging in plaats van als een blokkade. Een uitnodiging om eerst aan een paar dingen toe te komen, waardoor daarna een ja kan klinken. Waardoor je gezonder wordt, waardoor je veiliger wordt, als ik het zo mag zeggen. Nou, laten we daar een moment de Heer voor vragen. Dus ik ga een moment stil zijn, daarna neemt Jan Willem het over. En vraag de Heer, waar heeft u het over in mijn leven? Zijn er nog van dat soort dingen die liggen? Kom alsjeblieft, Heilige Geest, en spreek tot ons hart. In Jezus' naam.